tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens. De vertraging is 10 minuten door een politiecontrolepost. Er is er maar één rijstrook open. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte een kwartier vertraging. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Mam, mama, ik moet plassen.
We zijn bijna bij Willemsen Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk willemsentoiletten.nl.
Landbouwmachines krijgen een tweede leven dankzij Beverdam Machinery uit Frieseveen. De importeur en exporteur in landbouwmachines in de breedste zin van het woord. Voor in- en verkoop van landbouwmachines, reparatie en onderhoud ga je naar Beverdam Machinery. Bekijk meteen ons uitgebreide aanbod op beverdammachinery.nl.
Ernst, jij was gisteren aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering in Enschede. Daar dus zometeen meer over, of niet?
Ja, lijkt me een goed plan.
En daar hebben we ook collega Wilco Lauwers over.
Yes, we hebben Roger in de uitzending, of moeten we hem vandaag Wout Hofstede noemen? Hoe dat ook zij, de Hengeloer vermaakt bezoekers in onder andere avonturenpark Hellendoorn met zijn show.
En we sluiten af met de column van Ton Ouwehand.
Het is dinsdag, voor wie dat nog niet is. 26 maart en dit is natuurlijk 120 vandaag.
120 vandaag.
Ja, de laatste maandag van de maand. Vaste prik dus, gemeenteraadsvergadering in Enschede. We blikken zoals gebruikelijk terug. En dat doen we met collega's Ernst Bergboer en met Wilco Lauwers. Heren, welkom.
Ik dank u zeer.
Goedemiddag weer.
Volle agenda?
Eigenlijk niet.
En dat zijn de langste vergaderingen normaal gesproken.
Ja, dat bleek gisteravond ook maar weer. Het was echt geen volle agenda.
Nee, wat stond er op de planning?
Vooral de woonvisie was eigenlijk het enige echt grote punt. En er stonden nog losse moties, amendementen. Nou ja, van die hamerstukken stonden erop. Maar het werd al met al toch nog een laat en ook wel een... Maar ja, in zekere zin een enerverend avondje.
Want hoe laat hebben we het dan over? Hoe laat zitten jullie op maandagavond daar nog in het gemeentehuis? Of lopen jullie net de zaal daaruit?
De voorzitter, dat is dan altijd de burgemeester in dit geval. Die wil om 11 uur afsluiten. Dat is de richttijd is 10:30. Proberen 10:30 te stoppen. 11 uur als uiterlijke tijd. En hij had echt de grootste moeite om dat gisteren voor elkaar te krijgen. Dus het werd uiteindelijk 11 uur. Iets over 11, denk ik.
En hoe kwam dat?
Ja, dat moeten we misschien gewoon eventjes... Er kwam onder andere een soort van spoedmotie tussen nog van Volt. Dat ging over de regionale energiestrategie. Er werd heel lang toch ook wel gepraat over die woonvisie. Laten we er maar een beetje doorheen gaan, denk ik. Dat lijkt me het makkelijkst.
Ja, dat gaan we doen.
Nee, we begonnen met de woonvisie. Is ook een beetje, Wilco is vooral heel erg los op wonen en op die regionale energiestrategie. Daar weet ik ook wel wat van. Maar het is gewoon leuker om daar met z'n tweeën even
over te praten. Het is altijd gezellig dan, hè?
Ja, precies. Een beetje twee.
Ik was er zelf niet bij gisteravond, Ernst wel. Ik mag vanavond voor het Rutbeek staatsdeelcommissie. Dus Ernst had gisteravond de eer om daar 4 uur te zitten in dit stadhuis.
Ik hoor het feestje, Wilco. Altijd leuk. Ik zit daar graag. Ik vermaak me altijd wel. Maar ja, goed. De woonvisie lag voor. Het was niet het eerste punt hoor waar het over ging. Maar wel een belangrijk punt. En we hebben wat fragmenten meegenomen. Dat doen we altijd. Hè? Gewoon even aan de hand van fragmenten een beetje praten over wat speelt er nou precies in die Enschedese politiek. En wat hebben wij daarmee te maken.
Moeten we daar iets voor introduceren eventjes?
Ja, misschien voor het eerste fragment. De woonvisie is natuurlijk hyperactueel. Hè? Woningtekort, huurprijzen die mensen niet goed kunnen betalen, hypotheken, nou ja, noem het op. Tekort aan woningen, vooral dat natuurlijk. Ja, dus dat ging heel erg over van hoe gaan we dat nou aanpakken in Enschede? Het eerste fragmentje, dat was een beetje naar aanleiding van D66, diende een motie in. Eigenlijk kwam dat erop neer van maak nou eens duidelijk wat je precies wil. College met die woning voor. En als het niet lukt, wat dan alternatieve plannen zijn. Want we hebben ambitieuze plannen. Enschede wil 1000 woningen per jaar bouwen. Nou, daar komt eigenlijk heel erg weinig van terecht. 1000 extra woningen, hè? Dus niet oude woningen slopen en daarvoor andere evenveel woningen in de plek zetten. 1000 extra woningen per jaar. Nou, dat schiet niet op, dus allerlei redenen voor. Maar het is een beetje heel onduidelijk hoe dat nou precies dan zit en wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat je die 1000 wel gaat halen. Nou, D66 wil er meer inzicht in, wil er meer bij betrokken worden. En dat was eigenlijk het appel. En nou ja, daar gaat het eerste fragment gaat over die motie van D66.
Voorzitter, volgens ons is het niet, als we de motie zo lezen, een gebrek aan een verschil van inzicht. Ja, ik weet dat mijn kaartje is gevallen, zal ik zo pakken, maar dat staat een beetje raar.
Ik zit even te kijken, maar we zien het beeld niet voorbij komen. Maar gelukkig hebben we altijd een alternatief hier klaar liggen. Want zo zijn we dan ook wel weer. Dus bij deze gaan we even kijken naar het fragment.
Voorzitter, volgens ons is het niet, als we de motie zo lezen, een gebrek aan een verschil van inzicht. Ja, ik weet dat mijn kaartje is gevallen, zal ik zo pakken, maar dat staat een beetje raar op beeld, voorzitter. Maar dan voegt deze motie toch, behalve dan om een plannetje te maken wat we doen met wat tegenvallers op papier te zetten, toch niks af aan het feit dat wij met z'n allen hier die woningen willen bouwen. Dus ik ben echt aan het zoeken van, wat voegt deze motie nou dan toe aan alle plannen die we hier met elkaar hebben?
Voorzitter, met uw toestemming. Al jaren realiseren wij niet wat we van tevoren zeggen te realiseren. Dus we hebben allerlei harde en zachte plannen in de pijplijn zitten en zeggen we gaan zoveel woningen bouwen. En we hebben dat nou een aantal jaren geleden gezegd, dat moeten er 1000 per jaar zijn. In het eerste jaar dat we daarmee aan de gang gaan, halen we 0. Exact 0. En de wethouder was in zijn beantwoording, begon hij over, ja, maar het ene jaar valt het een beetje tegen, het andere jaar valt het een beetje mee. Maar ik weet niet of ik die 1000 wel kan halen. Nou, en het is die lichtvoetigheid die we niet moeten hebben. En daarom zeggen we, college, kom dan gewoon met een realistische doorrekening van wat is er nodig om die 1000 woningen echt te realiseren. Een kop van de boulevard bouwen we. Daar ligt nog steeds totaal geen serieuze doorkijk voor hoe we dat gaan invullen. Hebben we het ook al jaren over. Wat is er nou voor nodig om dit soort plannen los te trekken en om die 1000 woningen per jaar te krijgen? Dat is wat we met deze motie beogen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik vraag me af of de heer Tillema, het landelijke nieuws wel eens volgt. Want in het landelijke nieuws hoor je continu van mensen, we hebben handjes tekort om woningen te bouwen. Dus dat is eigenlijk waarschijnlijk al het antwoord van de wethouder. Van, ja, we gaan ons best doen om woningen te bouwen. Maar als we geen handjes hebben, kunnen we geen woningen bouwen. Sterker nog, als we zometeen vakantiewoningjes willen bouwen bij het Rutbeek, missen we nog meer handjes.
Voorzitter, laten we dan die handjes die bij het Rutbeek nodig zijn voor die 250 recreatiewoningen ook dan gewoon gebruiken, net zoals die bouwmaterialen, voor echte woningen. Dat is een andere discussiepunt, daar komen we morgenavond wel met elkaar over in debat. Natuurlijk, ik snap heel goed dat er dingen zijn die tegen kunnen zitten. Rentestanden, noem alles maar op. Dat is het punt niet. We snappen heel goed dat je win tegen kunt hebben. Het gaat erom dat wij van het college een volwaardig plan willen hebben hoe we die 1000 woningen wel gaan realiseren. En niet over 2 jaar te horen krijgen, ja, 2025, helaas niet gelukt. Het werden er maar 500, want rentestand omhoog, er waren te weinig handjes. Kijk, in Amsterdam kunnen ze ook meer dan 1000 woningen per jaar bouwen. Dus die handjes zijn wel, ze zijn alleen in Amsterdam.
Ja, dat klinkt alsof er geen concrete plannen nog zijn.
Nou ja, dat, ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Wilco, dat was ook een beetje, ja, dat is natuurlijk, dat zegt D66, kom nou eens met plannen. En als het dan niet lukt, kom dan met een alternatief plan. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Er gebeurt veel te weinig.
Ja, nee, zo lijkt het wel, hè. En er zijn wat concrete plannen, noem Esma Keveld. Kijk, bij het oude Wegenerpand, Kromhof is dat. Dat zijn concrete plannen. Daar liggen bestemmingsplannen voor. Die zijn al aangenomen. En toch blijkt het heel lastig om die bouw dan van de grond te krijgen. Het heeft onder meer te maken, Morgan Brea noemde het net al. Er zijn geen handjes. Dat geeft Gert-Jan Tillema denk ik ook aan. Hij noemde even de rentestand. Die vond ik wel heel erg interessant. Want ja, ik denk dat het grootste probleem, en dat klinkt te ver van je bedshow, wat heeft dat nou met de Enschedese woningmarkt te maken? Maar ik denk dat het grootste probleem in Frankfurt en in Den Haag ligt. In Frankfurt, want daar is het kantoor van de Europese Centrale Bank die jarenlang allerlei staatsschulden heeft opgekocht. Heel kort samengevat, het geld gaat ergens naartoe, moet ergens naartoe. Dat komt op de markt terecht. Dat zorgt voor een stijging in die huizenprijzen. De euro wordt eigenlijk gewoon Er wordt inflatie aangewakkerd, de euro wordt minder waard. Dus mensen kunnen meer hypotheek krijgen, dat doen ze ook allemaal. Dus die huizen die lijken dan in die waarde te stijgen. In harde euro's gebeurt dat ook. Aan de andere kant, Den Haag die bepaalt hoeveel woningen er overal worden gebouwd in regionale deals. Dat doet de provincie op haar beurt doet dat ook weer. Die legt het vast met de gemeente. Dus Enschede kan niet zomaar lukraak bouwen. Ik heb het vorige week ook gevraagd nog weer. Waarom wijs je niet 10 plekken aan in de stad? Zeg je van ga maar bouwen, ga je gang. Gewoon aan de markt overlaten. Vrije markt is vraag naar woningen, dat is duidelijk. Kijk maar naar hoeveel mensen op een huurwoning reageren. Kijk maar hoeveel mensen op een vrije kavel reageren. He, dus die vraag is er wel. Ja, maar dat is allemaal ingewikkeld, want de gemeente wil natuurlijk een soort controle overhouden. He, gemixte wijken, krijg je dat verhaal. Maar ik denk altijd, ja, als er vraag is naar een bepaalde woning, dan wordt er wel gebouwd. En als het dan alleen maar een woning in een bepaald segment zijn, dan zorgt het wel weer voor een doorstroming. He, dat is Jeroen Diepemaat, de wethouder, altijd van. Zorgt het voor een doorstroming in de markt. Maar het is blijkbaar heel lastig. En het probleem is, ik denk gewoon dat Den Haag het ook niet wil, misschien. Want wat gebeurt er als er genoeg woningen worden gebouwd? Stel je voor, je zou allerlei regeltjes, want er zijn er nog veel meer, hè? Ook lokale regels komen misschien zo nog op. Maar wat stel je voor als je nou genoeg woningen gaat bouwen? In Enschede of in heel Nederland. Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, dan gaan die prijzen omlaag.
Ja, nou, wat denken al die mensen die nou een veel te hoge hypotheek hebben?
Ja, shit, denk
ja,
ik dan.
Ja, en dat huis staat onder water. Ja, dat precies. Is een groot probleem.
Ja.
Ja, en wie gaat dat allemaal oplossen over een paar jaar? Dus het is een enorm probleem. Ik denk dat Den Haag het helemaal niet wil oplossen. Maar dan zit je waarschijnlijk in een complothoek. Maar ja, dat so be it.
En goed, het wonderlijke dilemma is natuurlijk dat de Enschedeers er heel weinig aan hebben. Hè? Want die, je gaf het al aan, soms ongelooflijk veel reacties op een vrijgekomen huurwoning. Hypotheekprijzen die gewoon echt, ik geloof gemiddeld 413 of 1000 per hypotheek voor een gewone woning of zo. Ja. Onbetaalbaar voor mensen. Ik bedoel, zeker. Dat schiet allemaal niet op natuurlijk. Ja.
Ik kan geen woning in mijn eentje kopen. Jij denk ik ook niet. Nee, als je bij de hypotheekadviseur aankomt, dan zegt ze ja, leuk geprobeerd, maar misschien een tiny house. Ja, maar daar zijn ook weer allerlei regels voor.
Nee, maar misschien toch even, hè? Want je gaf het al aan, rentestanden, handjestekort, lokale beperkingen. Je wil voor een bepaald segment wel, een bepaald segment. Dit was ook een debat met een hele zwik aan moties.
Ja.
Een hele rits waarin je ook wel een soort van, bijna een soort van zoektocht proeft. Wat kunnen we nou nog wel in de stad? Wat kunnen we in ieder geval dan nog wel met elkaar regelen?
Ja, en dat is gewoon heel weinig, denk ik. Ja. Het is een onderzoekje hier, een beetje op experimenteren daar. Ze zijn ook allemaal ontzettend trots dat we tiny houses mogelijk maken. Nou, 10. Dat zijn de 10. Ja, en nog 10 op een andere plek. Dat was een oude plan. Maar 10 is zeg maar op eigen grond. Maar ja, dan moet je dus ook al eigen grond hebben. En dan kun je zeggen, als je nou ergens een mooi vrijstaand huis hebt in het buitengebied. Ja, het buitengebied was weer uitgesloten, maar goed. Als je ergens een vrijstaand, zo zien we weer alle regeltjes.
Een flinke achtertuin.
Ja. Als je ergens een vrijstaand huis hebt en je wil in de grote tuin wil je een tiny house neerzetten. Ja, dan zou het misschien wel eens mogelijk kunnen zijn als je aan alle regeltjes van de gemeente voldoet. En dan kun je een tiny house neerzetten, ja.
Maar is dan de conclusie, hebben we nou leuk dat we een woonvisie hebben? En deze motie van D66, van nou ja, breng ons op de hoogte. En maak die plannen nou zo concreet mogelijk. Ook als er tegenwind is, dingen tegenzitten.
Ja.
Maar dat eigenlijk zo vast zit als een huis.
Ja, en ik denk ook.
Dat is een mooie beeldspraak trouwens. Dit,
ja, dat is heel goed, heel sterk. Ik had hem zelf nog niet door. Nee, maar ik denk ook. Het zijn allemaal in de goede bedoelingen, vast en zeker. Hè, door allerlei uitzonderingen te maken en regeltjes te bedenken. Zet de gemeenteraad het misschien op heel veel fronten nog meer op slot. Hè? Denk alleen al dat nu is dus aangenomen dat hoe dat precies in elkaar zit, weet ik niet, omdat ik net heb teruggekeken. Maar voorrang ook voor senioren bij de doorstroming op de woningmarkt. Klinkt heel sympathiek allemaal. Maar dan ga je dus weer een groep, en ik zeg weer, het is niet om mensen tegen elkaar op te zetten, maar je hebt al een groep statushouders die heeft voorrang op de huurmarkt, sociale huurmarkt. Je hebt spoedzoekers, mensen die in een scheiding liggen, die kunnen daar. Moeders die met twee kinderen komen staan. En last ervan of je het allemaal terecht vindt of niet. Maar hoe meer groepen je gaat toevoegen met voorrang op de woonmarkt, hoe groter die schaarste voor de rest,
hoe complexer het wordt,
het gaat worden. En bovendien, met regeltjes als geen kamerverhuur meer toestaan, hè, de opkoopbescherming, dat is dat je een bepaald bedrag mag je geen woning opkopen als een beleggings investeringen. Dus je mag dus, voor mij is het €209.000 zo op dit moment. En dat schijnt dan een betaalbare huis te zijn. Maar goed, als je daaronder boven een woning opkomt, mag je nog kamers eventueel in doen. Maar daaronder al niet meer. Maar ja, daarmee zet je dus per definitie die markt verder op slot. Want je kunt dus alleen nog in een duur huis kamers zetten. Maar dat betekent ook wat voor die huurprijs. En dan kan een gemiddelde student waarschijnlijk niet eens meer ophoesten. Maar die is wel op zoek naar een woning. En die moet wel weer wachten tot ergens weer woning. Ja, dus met dat soort dingen, erfpacht, zijn ook allerlei nadelen aan te bedenken die de prijzen misschien alleen maar weer uiteindelijk opdrijven. Ja,
kortom, een heel complex probleem. Ja. Gisteren was er even een actie op de IJ van Kool. GroenLinks, PvdA en CDA hebben een onderzoek uitgezet bij Saxion. Verzoek nou eens uit wat betaalbare woningen voor Enschedeers zijn. En er waren wat GroenLinksers en PvdA'ers eigenlijk alleen. Die mensen een lege blok een huisje hadden neergezet. En die hadden een uurtje lang in de binnenstad, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering, mensen gevraagd, wat is nou een goede prijs voor jou, voor een woning? Wat kan je nou betalen? Nou, dan komen daar de antwoorden kan je verwachten. Ik moet of een woning hebben op of onder de sociale huurprijs. Of €200.000, 210 was het geloof ik. Ja. Want dan kan ik het nog betalen. Nou ja, dan hoor je al wel met die wachtlijsten voor sociale huur. Soms 1000, 1500 reacties. Hè? Dat is gigantisch, dat is een soort loterij. En 210.000 euro, ja, dat trekken de meeste mensen al helemaal niet. Dus ik vroeg me een beetje af, ja, het voelt een beetje alsof het onderzoek nodig is. Alsof, ja, om nog maar eens een keer helder te maken dat we een probleem hebben.
Ja, wat we allemaal al weten. Ja. Ja, precies. Ja, de enige oplossing lijkt mij is bouwen. Maar ja, daarvan heb ik gezegd, ik weet niet of Den Haag, om het zo te zeggen, daar wel baat bij heeft als er echt genoeg gebouwd wordt. En misschien zit het hem daar al wel in. En dit heb je nog niet eens over bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheken die vanaf 2026 gaan aflopen. En die mensen moeten dus weer wat nieuws afsluiten met deze huizenprijzen. Ja, dat wordt een slagveld.
Kortom, we zien Gert-Jan Tillema en anderen binnenkort over een jaar, over anderhalf, over twee jaar wel weer opnieuw achter die katheter staan.
Ik denk dat uiteindelijk een lot is. Doelstellingen voor het bouwen gaan in ieder geval niet gehaald worden. Want er zitten ook nog allerlei andere regeltjes aan. Ja, ik heb ook de corporaties gevraagd. Waarom bouw je? Ik wil er nog wat over schrijven de komende dagen. Meer analyserend. Maar die corporaties zeggen ook, we kunnen niet zomaar ergens grond aankopen. Dat is ook weer aan allerlei wetten en regels gebonden. En zo zie je dat het dat soort dingen misschien regeltjes wel heel veel dwars zit. Je moet gewoon bouwen nu.
Ja, nou ja, goed, helder.
En daar moet je handjes voor hebben, maar ik denk dat zich ergens ook een keer gaat oplossen.
Ja, nou ja, dan ga je in ieder geval bouwen. En dan gaat het misschien een tandje langzamer dan je zou willen. Maar dan gebeurt er in ieder geval wat. Nou goed, ik wil nog even naar één fragmentje toe. Over dat is meer omdat ik vond, het is ongeveer de quote van de dag, denk ik. Gisteren dan, vandaag weet ik het nog niet. Maar gisteren was dit ongeveer de quote van de dag. Ging over een motie, ook weer zo'n woonmotie over stikstof. Van wat nou stikstof van het CDA? Daar hebben we het al heel vaak over gehad. En dit was dan ook de reactie van de wethouder op die motie.
Kom ik bij de motie over stikstof. En ik heb overigens de heer Breert, dat was een beetje werkverdringing. Die zei heel vaak bij moties, die zijn sympathiek, maar ik ben er dan toch tegen. Ik dacht altijd dat mijn werk was, maar goed dat hij heeft geholpen. Bij deze motie zou ik wel degelijk willen zeggen, hij is sympathiek. Tegelijkertijd heeft hij ook wel een beetje het gehalte, vind ik heel eerlijk gezegd, van Twekkelenveld waarschuwt Poetin voor de laatste keer. En met zo'n vingertje omhoog. Weet niet of hij daarvan onder de indruk is. Je weet het nooit. We hebben hier natuurlijk wel degelijk aandacht voor, maar ik moet ook bijzeggen, ik weet niet of wij daar in ons eentje nou het hele stikstofbeleid kunnen gaan veranderen.
Ik vind hem heel sterk, Ernst.
Ja, hij was leuk. Hij levert ook een leuke reactie op. De grap is ook nog dat deze motie is aangenomen. Anders gezegd, Twekkelenveld heeft Poetin nu gewaarschuwd.
Ja, dat zou niet van onder de indruk zijn. Ja.
Nou, dat hè. Ja. Dus nou, hier ging een hoop tijd al verloren. Om antwoord te geven op jouw vraag, Julian. Waarom duurt dat nou zo lang? Nou, dit zijn redenen waarom het zo lang duurt.
Maar je had het net eventjes, want er is ook nog een extra motie ingediend. Wat was dat precies?
Ja, daar komen we zo meteen nog op. Als dat goed is. Mag dat?
Ja, dat mag zo meteen nog.
Nee, maar een van die moties, dat is wel leuk, dat was een motie van Volt om een EU-vlag in de raadzaal te hangen. Er hangen twee vlaggen. Iedereen die er wel eens geweest is, weet dat. Er hangt de Enschedese vlag en er hangt de Nederlandse vlag. Misschien leuk om even naar wat fragmenten te kijken daarover. Je kan je voorstellen, hè, zo'n EU-partij als Volt. En dan heb je D66 natuurlijk ook heel EU-gezind. Maar er zitten ook partijen die daar toch wel heel wezenlijk anders over denken. Moet je alleen even opletten, we gaan naar een paar fragmenten kijken. Maar let even op, want er hangen twee vlaggen, had ik gezegd. Maar als je goed kijkt, zie je drie vlaggen in de raadzaal. Ik ben benieuwd of je die derde ziet.
Ik heb daar eerder gestaan en opmerkingen gemaakt over wat ik dan noemde de peuterpolitiek. Met raadsleden die met knuffels naar voren komen. De PVV eerder met wat lollies. En ik zie nu dat de heer Kemp, die probeert dan leuk te zijn met een vlaggetje. Ik zou zeggen, hou zo'n vlaggetje de volgende keer thuis. Hang hem op in een auto, doe ermee wat je wilt. Maar je hoeft er niet mee te gaan zwaaien hier bij het katheder. Het voegt weinig toe. Ik bedoel, heer Kemp die zegt, ja, wij komen met de Europese Unie. Want ik vind dat leuk. Ja, ik vind de vlag van FC Twente ook leuk. Krijg ik misschien nog een meerderheid voor om die vlag hier te laten ophangen. Ik vind de VVD-vlag vind ik leuk. Ik ben ook nog fan van Chelsea. Ik kan er ook een vlag van bij. Dus ik vind het criterium dat de heer Kemp het leuk vindt... vind ik niet voldoende voor ons om ervoor te stemmen.
In aanvulling op wat de heer Jajan zegt... wij begrijpen natuurlijk dat Volt zichzelf ziet als de enige echte Europese partij... en wellicht daarom ook een Europese vlag hier wil. Dan stelt de Partij voor de Dieren ook voor om de Twentse vlag hier neer te gaan zetten. Want daar staat tenminste het Saksische Ros op, het witte paard. En dan hebben wij ook een mooi aandenken.
Ik kan hem nog niet vinden.
Nee. Ja, ik zie hem al wel.
Ja, maar goed, wij zitten vaak op die perstribune.
Waar dan?
Kijk je er bijna recht tegenaan. Helemaal rechts in het hoekje ongeveer. Zo boven die deur. Ja. Daar zie je een heel klein vlaggetje.
Oh, hier.
Ja, helemaal goed. Ja, rechtsbovenin. Dat is een LHBTQH.
De prijdvlag noemen ze dat toch?
Dat is een regenboogvlag.
Ja.
Ik weet toevallig hoe die daar terecht is gekomen. Ga ik niet verhullen, maar het is een heel klein vlaggetje. En daar is nooit verder een debat over geweest of zo. Dat ding staat daar al een hele tijd.
Ik weet het niet, maar ik heb mijn vermoedens.
Ik weet het inmiddels wel, maar dat houden we mooi geheim. Maar ik heb wel zitten denken, misschien... Ja, je zou natuurlijk ook een motie kunnen indienen van niet een hele grote vlag... maar gewoon ergens een klein vlaggetje. Dan heb je nog heel veel ruimte om allerlei vlaggetjes neer te zetten. VVD... FC
Chelsea, en, Liverpool, Real Madrid. Misschien van een mooie wielerploeg.
Ja. Maar goed, je zag een beetje... Ja, je hoort hier een beetje cynisme, weet je wel. In die, wat is dit nou voor een rare motie? En tegelijkertijd, ja, weet je, het was niet alleen een leuk idee van Kemp. Kemp heeft echt wel zoiets van... Ja, die EU heeft gewoon een hele grote impact. En als jij bijvoorbeeld met je sportclub in Duitsland gaat voetballen... dan zijn er allerlei subsidies voor. Dus het is helemaal niet zo gek om, nou ja... ook stil te staan bij het feit dat we onderdeel uitmaken van de regio, dan wel de EU. Dat was ongeveer. Hij had best een inhoudelijk standpunt, even helemaal los van of je daarvoor of tegen bent. Maar de reacties waren, nou ja, hier en daar toch ook wel wat. Niet van sarcasme gespeeld.
Dus hij heeft het niet gehaald, wil je zeggen?
Die motie heeft het niet gehaald. Masha Baas voelde zich nog wel eventjes geroepen om het op te nemen voor haar mede-EU-raadslid.
Even richting mijn collega's ook. Wij vinden het een beetje flauw dat de heer Kemp hiervan dit soort politiek wordt beticht. Want we hebben begrepen dat het in het presidium uitgebreid besproken is. En dat daar het voorstel is voorgelegd om het in een motie te gieten. Dus ik vind het een beetje flauw dat hij eigenlijk een beetje belachelijk wordt gemaakt om het idee van deze motie.
Ja, dat laat er geen gas over groeien.
Nee, precies. Maar goed, dan zie je ook wel dat er worden natuurlijk dit soort dingen worden voorgekookt. Het presidium is de vergadering van de fractievoorzitters. Eén keer in de maand komen die bij elkaar praten over dingen. Kennelijk is het daar aan de orde geweest. En hebben ze met elkaar besloten, nou ja, maak er dan een motie van. Dus deze motie was geen verrassing. En dan zie je toch dat er een soort van politiek... Nou ja, dan wordt er even politiek bedreven. En dat is eigenlijk ook wel leuk, hoor. Vanaf die perstribune vind ik dat wel grappig.
Ja. Nee, zeker. Zeker. Het is altijd vermakelijk.
Dan, Ernst.
Yes. Dan, dat is de belangrijkste de aanvulling, zeg maar. Volt kwam met een motie die ging over de RES. En dat werd een beetje paniekerige sfeer. Want er moest eigenlijk gisteravond op het laatst nog een beslissing genomen worden. Althans, dat vond Volt. Die kwam dan dus op het allerlaatst nog met een motie. En dat gaat eigenlijk over de vraag... hoe het gaat met windmolens en Enschede in de toekomst. En wie dat voor het zeggen gaat krijgen. Wordt dat de provincie? Wordt dat de gemeente? Maar misschien moeten we eerst even kijken naar fragmenten. En dan moeten we er eventjes wat over doorgaan.
Nou, dan mag ik dan wel hier wel zeggen dat ik wel respect eigenlijk voor de wethouder heb. Dat hij gewoon zijn poort stijf houdt. En niet op die chantage van provincie ingaat. Maar meneer Kemp, die wilde gewoon dwars doorheen fietsen.
Wat is uw vraag?
Is u ook bekend bijvoorbeeld dat in Groningen, dat er bijvoorbeeld dorpen zijn die tussen een kilometer afstand van de windmolens zijn, dat een derde van die dorpen gewoon last heeft van slapeloosheid, depressiviteit en andere dingen? Is het bekend bij u dat er in Frankrijk gewoon windmolens worden tegengehouden door in verband met de afstandnormen dat die niet goed zijn? Is het u bekend dat in Duitsland de afstandnormen vele malen groter zijn hier als in Nederland in verband met die ultrasongeluiden? Ik dank u.
Ja, er is mij veel bekend over de effecten van windmolens, maar er is mij ook veel bekend over de effecten van klimaatontwrichting. En ik wil de heer Bleumer vragen of de heer Bleumer de brief waar ik aan refereer in de motie ook heeft gelezen. Want als de heer Bleumer wil dat er in Enschede minder windmolens komen, is dit het moment om in die programmeringsafspraken te gaan. In die programmeringsafspraken leidt dit waarschijnlijk tot 4 of 8 of 10 windmolens. Maar als u de brief leest, dan staat er ook: als wij niet meegaan in de programmeringsafspraken, komen er in principe zoveel als de provincie wil windmolens in Enschede. En als de enige strategie van de gemeente is, daar gaan we tegen procederen, dan denk ik in dit geval dat het in het belang van Enschede is om niet die restgemeente te worden. En daar zou u me, denk ik, als u bang bent voor windmolens, op dit moment ook in kunnen vinden. Als u dit anders ziet, hoor ik het graag. En dan hoor ik het ook graag van collega's. Wat ons betreft verliezen wij alleen de grip als de provincie ons inderdaad restgemeente gaat noemen. En dat we dus ook de opdrachten van de rest van Twente, of eigenlijk van heel Overijssel, dat is wat er in de brief staat. We worden, als we niet meegaan in die programmeringsafspraken, worden wij een zogeheten restgemeente waar alles van die 2 terawattuur wat in Overijssel moet komen, in kan komen te staan. En ik denk dat je dan helemaal de grip hebt verloren.
Restgemeente. Ik zit even jou...
Ja... Dat is allemaal jargon restgemeente.
Ja, daar lijkt het op. Ja.
En niet restgemeente, maar rest. Hier bedoelen ze restgemeente. Hè? Alle gemeenten die hebben een plan ingediend, of dat wordt allemaal nog nou met programmeringsafspraken, zoals dat heet, met de provincie allemaal vastgelegd. Dat gaat dan vooral over de windturbines. Maar daarin staat eigenlijk hoe ze de energiedoelstellingen die zijn afgesproken. Nou ja, het ligt niet helemaal vast hoor, want die rest is die regionale energiestrategie kun je niet afdwingen juridisch. Maar goed, in ieder geval, ze hebben in dat verband hebben ze afspraken gemaakt over hoe ze energiedoelen gaan halen met, nou ja, eigenlijk feiten komt erop neer, met zonneparken en windturbines. Nou, die zonneparken die zijn straks verboden door de provincie. Nou, dat heeft met de coalitie te maken, hè, in het provinciehuis.
Het is gewoon een uiteraard geweest. Hè, tussen GroenLinks en BBB in de, BBB, in de coalitie. Ja. Of BBB, sorry. Ja. En BBB die zegt van ja, we willen mooie landbouwgrond niet verpesten. Komen geen zonneparken.
Precies.
GroenLinks heeft gezegd, nou ja, prima, maar dat betekent meer windmolens.
Juist.
Want we moeten die opgave, die ligt daar.
Dus je merkt nu dat er echt vaat op wordt gezet. Nou, de meeste gemeenten zitten daar niet zo op te wachten op meer windturbines. Überhaupt geen windturbines, heel veel. Maar ja, zo min mogelijk. Ook Enschede heeft dan een onder voorbehoud. De zoekgebied daar is een heel lang verhaal. Hoeven we verder niet te diep over te hebben. Maar de provincie zegt eigenlijk tegen Enschede van jullie moeten meer doen. Hè? Er moeten meer plekken bij. En de gemeente wil dat niet. Hè? De wethouder heeft gezegd van dat gaan we niet doen. We gaan die afspraken niet maken.
Het heeft ook met die nieuwe normen te maken. Ja. We moeten eerst even kijken van hoe kloppen die afstandsnormen wel? Of worden mensen echt ziek? Daar loopt nu een onderzoek. Daar zijn nog geen resultaten
van. De onderzoeken zijn wel klaar. Alleen het heeft nog de vraag is wat de afstandsnormen, wat dat daarvoor gaat betekenen. Ja. Of die in concept zijn ze ook al bekend, maar of dat nog gaat veranderen. En dat duurt nog een jaartje vanaf nu, toch zeker wel, denk ik.
Ja, en de gemeente wil daar eigenlijk, althans het college, de gemeenteraad wil daarop wachten.
Ja,
de
provincie wil nu snel door. Dus die zegt van ja, je moet nou eigenlijk meer plekken voor windturbines gaan aanwijzen.
Zet behoorlijk druk, hè?
Ja, maar het is ook wel heel veel spierballentaal. Hè? Want je merkt nu ook wel, dan wordt die deadline weer iets verder verlegd. En dan blijkt het, tenminste hoor ik gisteren ook in de wethouders zeggen, dat er misschien toch wel weer afspraken te maken zijn met de gemeente. De provincie zegt ook tegen mij in vragen van we blijven rekening houden met de lokale wensen. Dus ja, die spierballentaal wordt dan eigenlijk al wel weer een beetje afgezwakt. Maar het komt in feite op neer dat ze nou... dat de gemeente niet meer plekken wil aanwijzen voor windturbines. Ze zegt de provincie, nou, we verzamelen nu alle afspraken in Twente. Die moeten tot een bepaalde hoogte aan opbrengst, hè, energieopbrengst komen van windturbines. 2 terawatt of zo is dat. Vergeet die term. En als we dat niet halen, dan gaan we dat aanvullen tot die plek. En dan betekent dat alle gemeenten die niet voldoende hebben ingediend. Dus Enschede op dit moment. Die worden restgemeente. En daar wordt het, zeg maar, het hele gebied opengesteld voor windturbines. Maar dan zeg ik er wel bij. Hè, in Enschede zijn niet heel veel plekken waar windturbines kunnen.
Nee, maar wel meer dan de gemeenteraad op dit moment wil.
En ja, zeker, zeker.
We zijn nu bij de Usselo. Er zijn een aantal plekken waarvan de gemeenteraad heeft gezegd, gaan we niet doen. Ja. Ook naar de bewoners dat heeft beloofd. En het risico is er nu. En dat is waarom Kemp daar volgens mij nu gisteren die motie van, ja, we moeten nu voor 1 april moeten wij als gemeenteraad beslissen. Moeten we iets doen?
We willen de regie niet kwijtraken. Maar dan zeg ik erbij, de regie heb je sowieso niet. Het enige wat je kunt is zeggen van daar en daar komen ze. En dan komt de gemeente, en dat zit hier echt wel ook wel achter, dan komt de gemeente echt in een spagaat te staan. Want we hebben bijvoorbeeld bij Twekkelo hebben we beloofd, de gemeenteraad hebben we beloofd om geen windturbine neer te zetten. Dat plan is toen van tafel gehaald. In het verleden is bij het AMSV. Dat zou dan in een cluster alleen kunnen. Wat een cluster is, ja, dat kan niemand mij ook vertellen. Dat zijn niet echt harde uitspraken over. Maar daar zou het eventueel kunnen. En in de Broekheurne. En daar is ook een afspraak met omwonenden gemaakt. Dus als de gemeente regie gaat nemen, zoals het dan wordt vertaald, hè, de schijnregie zou ik het bijna willen noemen, dan moet de gemeente dus ergens, gaat de gemeente mensen teleurstellen. En door nou de handen vanaf te houden, dan is er het risico dat er al meerdere plekken wat ontstaat. Maar dan mag de provincie dat aan die mensen gaan uitleggen. Ja, het is maar hoe je het aan die kant bekijkt. En die regie, ja, je kunt heel veel dingen zoals lokaal eigendom en dat soort zaken kun je toch niet afdwingen, juridisch gezien. Dus ja, wat is regie? Ja, ja. Je kunt de plekken aanwijzen, als je dat regie noemt, en anders doet de provincie het.
Ja, tegelijkertijd zie je wel dat de wethouder gefrustreerd is als het gaat om beleid van de provincie. Want dat verandert om de haverklap, zegt hij. Misschien moet je heel even gaan kijken, want hij is niet blij.
Moet ik even de goeie ervoor hebben, want ik ben heel eventjes, ik heb hem hier.
En in termen van vlaggen gesproken is alles wat rondom dit onderwerp naar voren komt van belang. Maar voor deze wethouder op het moment vanuit de provincie is ook een rode vlag. Die motie is vandaag nog niet voorbij gekomen. Is zorgelijk, irritant en lastig. Zo vanmorgen nog veranderen spelregels wederom.
En dat heeft natuurlijk duidelijk laten. De gemeente heeft wel de hak in zand gezet. Van wij gaan gewoon niet mee. Hoort dit bij de spierballentaal, Wilco? Of speelt die toch iets fundamenteels? Dus ik heb het idee dat dit gedeelte van de provincie lijkt ook wel een beetje op te zijn.
Ja, maar
het bepaalt geen nieuw probleem. Hè? Dit speelt al jaren.
Nee, maar het is uiteindelijk ook hoe je het went of keert. In de elektriciteitswet, artikel 9e zeg ik altijd, staat gewoon vastgelegd dat de provincie het bevoegd gezag is als het gaat om windprojecten van meer dan 5 megawatt. Nou, dan zit je al op als je 2 windturbines neerzet. In de meeste gevallen al bij 1 windturbine. Dus het is ook eigenlijk gewoon uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de provincie. En die willen dat samen met de gemeente doen.
Tegelijkertijd heeft de provincie altijd gezegd, we willen het inderdaad samen met de gemeentes doen.
Maar wat is samen?
Nee, dat klopt. Maar dat zijn ze nu al jaren aan het proberen. En daar komt eigenlijk niks uit. Dat is natuurlijk wel de conclusie.
Ja, dan kun je zeggen dat de provincie nu haar gezag neemt.
Ja. Ja, eigenlijk niks aan de hand.
Nou ja, ik vind het een hoop spierballentaal inderdaad. Hè, van 2 kanten. En uiteindelijk denk ik dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Maar als de provincie het door wil zetten, ja, dan komen er, denk ik, gewoon op Enschede's grondgebied naast die 2, komen er nog 2 windturbines bij. En de logische plekken die zijn er eigenlijk al. De gemeente kan kiezen uit 5 plekken. Die kunnen de 2 aanwijzen en anders doet de provincie het uiteindelijk. En dat zullen misschien wel eens dezelfde plekken kunnen zijn.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou ja, desalniettemin, die motie is uiteindelijk ingebracht. Hè. Die werd in stemming gebracht door Erik Kemp. Zoiets van, ja, om te voorkomen dat we die restgemeente zouden worden en dat misschien wel veel meer dan we eigenlijk zouden willen. Uiteindelijk de provincie zegt, nee, dat gaan we dan toch maar doen. Dat leidde tot wel een soort van, ja, bijna paniek in de gemeenteraad. We moeten op deze korte termijn niemand. Het leek wel alsof niemand die brief goed gelezen had. Dat was ongeveer mijn, dat ik dacht van, hè, het overviel ze allemaal een klein beetje. Uiteindelijk was dit ongeveer wat er gebeurde.
Ja, voorzitter, ik snap wel de goede bedoelingen, maar ik heb dat natuurlijk al gedaan en dat staat ook in de brief. En dat respecteert de provincie niet, accepteert dat niet, hoe ik dat ook stel, dat heb ik weer te respecteren.
U rolt dit af, u heeft niet het woord gekregen. U heeft een aangepaste tekst, heeft u die nu voor de griffier? Wenst u die in stemming te brengen?
Voorzitter, nog even een vraag aan de heer Kemp van Volt. Want op het moment dat we die laatste zin eruit halen en het alleen overhouden dat we programmeringsafspraken willen maken, volgens mij heeft de wethouder net aangegeven dat hij dat sowieso niet wil gaan doen, omdat dan die andere zoekgebieden ook weer open gaan.
Dus mevrouw Baas, als u nog in gesprek wil, ik wil nu een tekst hebben en ik wil nu wel of geen stemming. Het is te kort dag om dit goed te doen. Dus als u nu uw tekst inlevert, dan kunnen we stemmen. Anders schors ik de vergadering tot over zoveel weken. Dus heeft u nu een tekst of niet?
Ja, ik heb een tekst en ik ga hem dan toch inleveren. En dan is het aan de raad om te kijken, willen we toch die programmeringsafspraken? Dat is het dan.
En ja, je proeft de irritatie en de spanning. Uiteindelijk is deze motie verworpen, hoor. Met 9 voor en 27 stemmen tegen. Dus nergens. Ja, goed. Een hoop drukte om niks, weet ik ook niet. Dat is misschien iets te kort door de bocht.
Ja, nee, maar dit is een discussie wat de laatste weken keer op keer gevoerd. Ja, ergens houdt het een keer op natuurlijk. Hè. En dan moet je maar gewoon afwachten wat er gebeurt. De gemeenteraad heeft een kant gekozen, ja.
Klopt, is zo.
Heren, mag ik jullie hartstikke bedanken. Wilco Lauwers was dat. Die was, heeft hem vanuit huis vanaf hier gevolgd.
Ik heb hem vandaag teruggekeken.
En Ernst Bergboer die was gisteren aanwezig. Hartstikke bedankt allebei.
Yo.
Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl. En zometeen sluiten we af met de column van Ton Ouwehand.
120 vandaag.
En Wout Hofstede is een geboren acteur. Ja, dat weet je nooit, hè? Nature, nurture. Maar goed, ja. Dat is bijna letterlijk. Als vierjarige speelde hij al toneelstukjes in de spreekwoordelijke zandbak. Dat je met acteren ook je geld kunt verdienen, dat bedacht de nu 47-jarige herlopers op zijn 30ste. Tegenwoordig is hij nog maar zelden zichzelf. Hij acteert zich suf in Wildlands en Emma, attractiepark Slagharen, avonturenpark Hellendoorn en bij theater Kamak Wout Hofstede. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Goed dat je er bent.
Wat een intro,
ja.
Dankjewel.
Ja, je bent maar zelden jezelf, dat kan ik me haast niet voorstellen. Nou. Dat is waarschijnlijk. Maar ja. Je speelt wel een hoop rollen.
Ja. 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 Ik bedacht me eigenlijk vandaag, gelukkig hebben ze allemaal een baard. Achter iets.
Ja, dat moest er nog eens bij komen.
Ja, nee, dan kreeg ik echt wel een probleem eigenlijk. Ja, het zijn allemaal wel wat avontuurlijke types.
Hebben ze ook allemaal iets van je weg? Zit er een kenmerkje Wout in al je typetjes?
Jawel. Ja, ja, ik vind trouwens, ik krijg altijd een beetje jeuk van het woord typetje. Maar goed.
Oh, sorry. Voor jou een personage. Laten we het dan zo noemen.
Oh, nee. Vooral, maar goed. Dat, nee, ja, weet je. Ja, ik boor toch altijd wel iets van mezelf aan om het te kunnen spelen.
Nou, dat hoort, ja. dat is een kenmerk van acteren toch feitelijk ook. Ergens is het toch ook aanboren iets wat je misschien zelfs nog niet eens wist, maar wat er wel zit in jezelf.
Ja.
Of is dat niet zo?
Ja, nou ja, dat is net welke acteervorm je pakt. Maar
wat
iedereen,
is jouw vorm?
Ik denk dat ik toch... Ja, dan ga je echt in de termen zitten. Dat meer richting Brecht. Stanislavski is met het acting. Voelen wat het personage voelt. En daarin opgaan. Ik denk dat iedereen... Of dat de meesten daar toch wel in beginnen. Want dat is een wat makkelijkere vorm. En Brecht is... afstand nemen van je personage. En gewoon los kunnen laten. En weer door, zeg maar. En
het klinkt ook alsof dat wat meer... past bij het werk dat je doet. Want we hebben wat attractieparken. Ja. Wildlife, Emma, weet je, dat soort plekken waar veel publiek komen.
Ja.
Waar veel publiek komt.
Ja.
En nou ja, dat is jouw belangrijkste podium, toch?
Ja, ja, inderdaad. Als speler in elk geval. Inderdaad, avontuurpark Hellendoorn, daar is het allemaal begonnen. Toen ben ik naar Wildlands gegaan. En in combinatie met Slagharen. En ja, net wat je zegt, dat is gewoon... gaan en ja, in dienst staan van de gasten. En in een split second beslissen van... ga ik die mensen aanspreken of niet? Staan ze erop te wachten? Moet ik alleen maar groeten? Of wat gebeurt er? En ja, dan kun je, dat is iets heel anders dan dat je echt op zelf... in een zwarte doos staat, zeg maar. Dus echt theater.
Ja, precies.
Ja.
Nee, ga je gang.
Is dat dan ook, als je dat speelt, altijd voldoenend? Of heb je soms ook wel eens nare ervaringen... omdat je eigenlijk dat ook... het is een soort personage wat je bij die attractiepark speelt. Misschien zit niet iedereen erop te wachten. Maar is dat eigenlijk altijd positief? Het spelen van bijvoorbeeld Roger?
Ja, vind ik wel. Ik kijk daar altijd heel erg naar uit. Maar je voelt het ook heel je voelt het snel aan, hoor. Of mensen erop zitten te wachten. En laten we wel wezen, het is een attractiepark waar mensen denken van, ik heb zin om wat leuks te doen vandaag. Ja. Ik ga naar een attractiepark. Ze hebben niet zo van, oh jongens, ik ben zo zagrijnig.
Nee, dat kan ook.
Dan word
je vanzelf vrolijk van.
Het gedurende de dag kan dat idee veranderen. Maar dat voel je aan. En dan lopen er zoveel. Er lopen zoveel mensen. Weet je. Het is, als je merkt, oh, dit wordt hem niet, dan kijk je groet je alleen even en dan kijk je door naar de mensen die je dan tegemoet lopen. Er is altijd wat te doen.
Maar misschien voordat we er heel diep in. Als het goed is, hebben we een promofilmpje toch? Even een beeld bij wat je doet.
Mijn naam is Roger en ik ben een avonturier. Momenteel ben ik samen met mijn papegaai Geelsnavel op reis.
Hallo!
Volgens een oude legende is er in deze jungle een schat verstopt. Logboekdag 13! Goed nieuws! Ik heb de Maya-kaart ontcijferd. De schat ligt in de...
Ah! Ik ga er vandoor!
Weet jij Roger en Geelsnavel te vinden? Zie je in Hellendoorn!
Nou, je praat met de mensen, dus je bent niet moeilijk te vinden.
Nee, ja, precies. Nee,
maar dit is, ik probeer het even in Hellendoorn. Dit is Hellendoorn, waar we het hier over hebben. Ja. Ik probeer het even in het park te plaatsen. Ja. Want je had het erover dat je rondloopt en mensen ontmoet. Hier lijkt het alsof je toch op een soort van podium staat waar mensen op tribune zitten.
Ja, nee, ik ben in Hellendoorn begonnen als speaker van het stuntshows. En dat is dan de stuntshow gebeurd. Achter mij, het publiek zit voor mij. En ik ben een beetje de schakel tussen het publiek en de show. Nou, en daar is Roger ooit uit ontstaan. Vanwege de Maya-tempel. Dat was een stuntshow. En ik zou Maya-koning moeten spelen. Zo vond men dat ik het script kon gaan schrijven. Toen dacht ik, no. Als je naar mij kijkt, ik straal alles uit. Behalve een Mexicaanse Maya-koning. Gelukkig ben ik dan hier en daar iets wat eigenwijs. Dus ik heb twee verhaallijnen geschreven. Eentje met een Maya-koning en eentje van, we gaan het anders doen. Hier is Roger. Ja. En daar is nu ook een hele ride. Geen spectaculaire ride, maar wel een ontzettend mooie ride, vind ik het geworden. Helemaal gebaseerd op Roger. Het verhaal van Roger.
En als je zegt een ride, dan heb je het over een attractie.
Een attractie. En dan ga je met zo'n bootje lekker door de jungle. Oh, ja. En je hoort de logboeken van Roger. En je gaat op zoek naar Roger. En ik sta vaak een beetje bij de uitgang te kletsen. Dus daar hebben ze me gevonden.
Roger is wel een beetje de mascotte geworden van Hellendoorn, volgens mij. Vind je niet?
Nee, we doen het met... Nee. Je hebt Baba, je hebt Bella, je hebt Kaaltje de Kok en Jasmijn.
Maar die hebben allemaal geen attractie, volgens mij, Wouter. Of wel?
Nee,
dat moet je ook hebben.
Maar ben je daardoor dan ineens?
Jij wilt je collega's niet tekort doen. Dat is wat ik hieruit proef.
Ook, maar ik als Wout ik vind het wel echt wel heel, heel, heel tof. Is dat ik kan zeggen, volgens mij ben ik ongeveer de enige Nederlander die kan zeggen, ik heb gewoon een attractie die gewoon gebaseerd is op een personage wat ik heb verzonnen. Maar dat maakt niet eens dat ik me daardoor... dat ik het gevoel heb van, dus ik ben een maker. Nee, helemaal niet. Nee, het is een leuk team.
Wat is Wout zijn origin story, hoe die uiteindelijk bij Hellendoorn terecht kwam dan? Want er is een proces ook vooraf gegaan. Je wordt niet van dinsdag op woensdag benaderd en gezegd, dit ga jij doen.
Nee, ik was ook niet benaderd. Er was een auditie voor Excalibur 2011. Een stuntshow over Excalibur, de zwaard in de steen. Mm-hmm. En dan moest je auditie voor komen doen. En dan moet je voor aanmelden. Ik was twee dagen te laat. Dus ik dacht, ik moet hier een goede brief op schrijven. Nou, toen werd ik toch nog uitgenodigd.
Die attractie had er zomaar niet kunnen komen.
Ja. Die zaterdag dacht ik ook, nou, even een uurtje auditie doen. Bleek een hele dag te zijn. Had ik me ook niet op voorbereid. Dus het ging niet zo heel erg soepel. Maar ik had toen
Is een beetje story of your life? Is dit kenmerkend voor Wout? Beetje te laat komen, niet helemaal in de gaten hebben waar je nou eigenlijk precies in terechtkomt.
Maar dat was mijn allereerste, echt een beetje mijn officiële auditiedingen, zeg maar. En ik had toen ook auditie lopen bij Disneyland. Van alles gedaan. Na die auditiedag werd er ook gezegd, nou, 99,9% heb jij wel die rol. Moet er even wat overleggen met de directeur, kom goed. Nou, maar als je naar Disneyland kan, snappen we het ook. Nou, dinsdag had ik dan Disneyland auditie. Toen dacht ik, ik wil hier helemaal niet zijn.
Nee, wat is het verschil?
Hellendoorn is echt thuiskomen. En zeker nu. Het is kleiner. Het is echt een familiepark. En dat voel je ook achter de schermen. Je hoort er gewoon thuis. Je mag er zijn. En het is fantastisch. En Disney is gewoon... Dat is veel massaler. Het is echt van, zo werken wij. Dit zijn je uren. Je neemt geen vakantie als wij niet zeggen ja of nee. En het klinkt allemaal logisch. Maar het voelde veel schappelijker in Hellendoorn.
Maar heel even dan toch. Want, ja. Had jij bij Disney ook aan de slag gekund?
Ja, denk het wel. Al was het wel, is dat ik op een gegeven moment bij want je hebt dan ook allerlei opdrachten die je moet doen. En op een gegeven moment denk ik, maar ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn. En dan gaat ook een beetje dat je... Ja, dat wishful thinking een beetje misschien in beeld stappen, zeg maar. Dat je denkt, oh, ja, dus waarschijnlijk heb ik ook een beetje onbewust een beetje de uitkomsten.
Je hebt niet ontzettend je best gedaan.
Omdat ik voor mezelf wel de keuze had gemaakt. Maar ik wil gewoon in Hellendoorn zijn.
Is dat ook een beetje de Twentse nuchterheid wat er dan is in vergelijking met het massale Disney gebeuren?
Ja, dat denk ik. En misschien ook wel een beetje van, oh, en Disney is het. Ja, het kan nog steeds. En ik bedoel, ik ken ook wel mensen die er werken of gewerkt hebben. En het is ook super tof. Want je hebt wel Disney op je cv staan. Maar
het is niet alles.
Nee, maar doordat ik dus bij het avontuurpark ben gaan werken, heeft het gezorgd is dat ik vanaf dag 1 al mee ben gegaan in het ontwikkelen van de shows. En door ben gegaan. En op een gegeven moment alle shows. En dat ik doordat ik bij het avontuurpark met die stuntmensen aan de slag ben geweest en die shows heb geschreven, heb ik dus ook een show ontwikkeld in Legoland, Denemarken. Ja,
hoe gaaf is dat?
Hoe ontzettend gaaf is dat? Maar dat had ik dus nooit via Disney voor elkaar kunnen krijgen.
En ik heb begrepen dat jij toneelacademie hebt gedaan en geprobeerd, maar dat jij dat uiteindelijk ook niet hebt afgemaakt, omdat jij zei, want ik maak liever dan dat ik nou alleen maar puur acteur ben. Heeft dat daar iets mee te maken?
Ja, dat denk ik ook. En nu waren dat ook wel wat meer de woorden van mijn docenten daar. Zo van, misschien moet je je iets minder met ons bemoeien en iets meer met je eigen spel. En ik was toen begin 20 en dan denk je van, oh, ik wil beroemd worden en ik wil dit. En dan kom je er toch gaandeweg achter. Ja, volgens mij gaat het me niet om een beroemd worden. Volgens mij wil ik gewoon dit vak in. En wil ik 24 uur per dag, 7 dagen in de week ermee bezig zijn.
Waar kwam dat vandaan dat je dat vak in wilde? Wat maakte dat voor jou ook destijds? Maar ik zie het aan je nog steeds zo leuk om te acteren.
Ja. Ik wilde gezien, gehoord en gevoeld worden. En dat is volgens mij wat iedereen wil. Maar ja, er was wel iemand waar ik zoiets had van, maar als ik één keer beroemd ben, dan kan ik tegen jou zeggen, en nou stel ik dus blijkbaar iemand voor, want nu ben ik beroemd, nu kun jij zeggen dat je me kent, tot hier en niet verder, ik heb jou niet meer nodig. Dus het was vanuit een soort van drive van, ik zal eens laten zien wat ik kan.
Eigenlijk om je eigen wereld af te baken, om te zeggen, dit is wie ik ben.
En
sol niet met me.
Ja.
Maar ja. Ik, we hebben net in de intro volgens mij dat je als 4-jarige de zandbak kennelijk die behoefte al voelde. Dat blijkt wel jong. Ja,
en gelukkig had ik een kleuterjuf die dat fantastisch vond. En ik mocht van alles en ik stuurde ook daar heel veel de klas weg en de rest hield ik. En mocht de juf weer binnenkomen als ik klaar was.
Ja, maar waar zit je nu? Is dat een soort onverzadigbaar monster? Van ik wil nog steeds die positie claimen of is die druk er wel af nu?
Nee, die druk is er wel af. Ik vind het gewoon fantastisch. En ik werk inderdaad fulltime, soms meer dan fulltime. En het is zo mooi om te kunnen maken, want ik ben wel afgestudeerd theatermaker. Om zelf te kunnen maken, dat vind ik super tof. En zelf te spelen is ook heerlijk. En ik zou niet kunnen kiezen.
En begeleid je nou? Ja, dit is eigenlijk een beetje een lompe vraag, omdat ik weet dat jij mijn afstuderen ook hebt becijferd. Dus dat is een soort onderonsje.
Dat is echt een onderonsje.
Maar doe je dat nog steeds? Ben je nog steeds bezig om ook te kijken, hoe kan ik de jeugd wat meegeven vanuit mijn leven?
Ik werk al 10 jaar op de universiteit bij studentenvereniging Nest. Ik kan het niet laten om alleen maar puur te regisseren van, nou moet je opkomen, nou moet je dit doen, nou moet je dat doen. Ik wil echt die diepte in en ze laten ervaren. Maar hier draait het om. En dit is wat je zegt. En waar zit nou die pijn van je karakter en van je personage? En waar zit het verdriet? Daar zitten we nu in het huidige stuk waarmee we bezig zijn, zitten we daar heel erg op.
Ja,
dat is heel mooi.
Ja. Ik wil even een sprongetje maken naar Kamak.
Ja.
Misschien even voor mensen die het niet weten. Wat is Kamak?
Kamak is een theatergroep voor mensen met een verstandelijke beperking. En ja, een super toffe groep. 25, 26 acteurs. En ja, knijter hard werken naar wat zij ook doen. Ja.
Maar jij ook, begrijp ik. Wat is jouw rol in dat verhaal?
Ik ben artistiek leider en regisseur.
Ook opgericht ooit? Of
nee,
nog niet?
Nee. Nee.
Maar ze hebben jou aangetrokken als artistiek leider?
Nee, Mark bestaat al 37 jaar.
Okay.
Ja, nee, dat is echt... Ja, nee, ik ben daar begonnen ooit als inval vanuit de invalpool. En zo zoetjes aan doorgerold. Of nou ja, bijna zoetjes aan. Op een gegeven moment ging het vrij snel.
En die 27 acteurs die maken theater op toneel. Wat maken ze op podium?
Het zijn acteurs, het zijn podiumacteurs. We hebben een paar jaar geleden een film gemaakt, Het zit in mijn hart. En er staan dus alleen maar mensen met een beperking komen in beeld. Die spelen daarin. Dat is fantastisch. ITVA gehaald, genomineerd geweest voor een Gouden Kalf ook. Helaas niet gewonnen, maar echt wel.
Ja, een nominatie is natuurlijk al...
Ik wil het zeggen, ga er maar aan staan hoor.
Gaaf joh. En wat maakt dat bijzonder? Want ik kan me wel iets bij voorstellen, maar ik ben gewoon heel benieuwd wat dat voor jou bijzonder maakt. Om met... Ik wil even zeggen, G-acteurs, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Het is, wat maakt het bijzonder? Het is, ze werken knijterhard. Dat is gewoon zo. Er komen bijna geen vragen van, waarom moet ik dit nou? Waarom zit dat nou? Weet je, er is zo'n pure vertrouwen. Dat is al heel erg mooi. Maar ook het... je moet het soort van naar beneden versimpelen. En daarna kun je het weer opbouwen, zodat je het weer... groter maakt, zeg maar. En dat vind ik gewoon heel erg interessant. Dat maakt ook is dat ik zelf moet gaan nadenken. En je moet heel erg kunnen durven loslaten en wegstrepen.
Ik zou er heel lang met je over kunnen praten. Want zo gek veel tijd hebben we niet meer. Maar heeft het dan ook iets te maken met dat je gewoon wat minder laagjes door... Ik kan me voor zo'n gewone, niet verstandelijk beperkte mensen... Ja. Die hebben allerlei beelden van hoe zij moeten zijn ten opzichte van de maatschappij. Je moet allerlei laagjes door.
Zit er allemaal, ja, precies.
Bij
Kamak is wel bijna zo'n what you see is what you get. Er zit bijna geen dubbele laag onder. Of goh, misschien moet je dit of dat denken. Nee, en dat maakt ook dat mij, voor mij als maker, dat je die laagjes ook los moet gaan laten. Ik denk dat je het mooi hebt verwoord zo.
Ja. En tot slot misschien even jouw ambities. Ja. Want jij, dat avonturenpark Hellendoorn, maar die kant van maken en wat ik jou hoor vertellen over Kamak, heel andere. Het is een andere discipline, andere kant van wat je doet. Ja. Waar ligt je toekomst? Of wordt het toch nog een keer een film of zo? Of wat?
Geen idee. Nee,
snap ik. Maar wat is je droom?
Wat mijn droom is? Ik zou het nog wel een keertje tof vinden om in een zwarte doos, dus gewoon echt in theater, echt de villain, echt de bad guy willen spelen.
The bad guy.
Ja gewoon echt dat je dan een foyer inkomt en dat mensen zeggen van, ik praat niet meer. Dat lijkt me nog wel een keertje tof. Maar het is geen must. Ik heb zoiets van, ik ben al lang blij en gelukkig met wat ik doe.
Hey, morgen gaat het avonturenpark weer open.
Ja, dat is. We staan er weer vlak voor. Maar nee, Rotje laat in dat verhaal nog heel even op zich wachten.
Okay.
Maar hij is wel vindbaar in het park. Je gaat hem tegenkomen.
Oh,
maar niet, tenminste, niet fysiek.
Dit klinkt heel geheim.
Nee, nou goed, de attractie is er. Dat is er, sowieso. Ga maar naar het park.
Oké, we zijn weinig in suspense, Julian. Ja. Gaat dat zien. Geheimzinnige dingen in attractiepark Hellendoorn.
Ja.
Wout Hofstede was er. Dankjewel. Succes met het seizoen. Gaat weer beginnen.
Ja, het gaat weer open. We gaan weer aan de bak. Dus ik ga
weer doen. Hartstikke bedankt.
Helemaal top. Dank je.
120 vandaag.
En we hebben een wisseling van de wacht. Want Ernst, weet jij welke dag, welke periode van het jaar eigenlijk het is? Welke periode van het jaar het is? Het is maart, eind maart, april. Het is de overgang. Ja, een overgangsperiode. Want het wordt april jazzmaand. Maar we zitten nog natuurlijk in de naweeën van maart jazzmaand. Maar we gaan naar een nieuwe jazzmaand toe.
Ja, we gaan naar een nieuwe jazzmaand tegemoet.
Je begrijpt dus geen flikker van. We hadden maart jazzmaand. Maart was jazzmaand.
Ja.
En april is ook jazzmaand.
Ja, maar...
Is het dan een keer geen jazzmaand ook? Kunnen we een keer iets anders doen dan jazz?
Augustus, zullen we dat afspreken?
Augustus?
Ja?
Oké, ik word helemaal gek joh van al die maanden en weken en dagen.
Het barst van de maanden.
Ik ben gek op jazz, hè? Maar jullie overdrijven wel een klein beetje, hoor.
Vind je?
Vind ik wel. 2 maanden in het jaar alleen maar jazz?
Oh, ja,
alsof er geen andere muziek gemaakt is stonden. Kan toch niet?
Jawel. Wist je dat februari is maand van het jaar geworden? Wist je dat? Verkiezingen, ja.
Volgens mij moet je ophouden. We zijn al verwarrend geëindigd net bij Hellendoorn. Ja. En ik kan er nu echt werkelijk geen touw meer aan vastknopen. Ik hoop dat je me gaat redden met je column.
Nou, ik ben bang dat het... De titel is... Pia Beck is de Angela de Jong van de piano.
Doe je ding, toch?
Oh, okay. Ik heb laatst een geweldige film gezien. En toen moest ik ineens aan Pia Beck denken. En gek, dat heb ik eigenlijk anders nooit. Hoewel ik me er zeer van bewust ben dat het jazzmaand is... wilde ik het toch even over Pia Beck hebben. Wie haar op Google opzoekt, kan lezen dat we te maken hebben met een natuurtalent op piano... dat Oscar Peterson haar de beste jazzpianiste ter wereld noemde... dat ze ereburger was van New Orleans... en dat ze een eigen jazzclub in Scheveningen had. Die ronkende taal staat op een aan haar gewijde Wikipedia-pagina. Nou, ik heb in mijn leven als schrijver over jazz Pia Beck wel voorbij zien komen. Ik heb haar zien optreden. Ik heb er wel eens een stukje van een plaat van haar gehoord. En ik kan alleen maar zeggen, ik vind het allemaal niks. Blaaskakerij. Ze speelt alles in dezelfde toonsoort. Ze haalt aardjes en beetjes door elkaar. Ze doet of ze de uitvinder is van Lullaby of Birdland. Ze zingt lelijk. Ze trekt er voortdurend een swing of ik schiet gezicht bij. Pia de Beck leefde tussen 1925 en 2009... En geen van haar muzikaal bedoelde uitingen waarmee ze zich in die periode manifesteerde, heb ik ooit serieus genomen. Pia Beck is de Ifonie van de jazz. Ze is de Angela de Jong van de piano. Oftewel, ze voelt zichzelf onmisbaar, maar de rest van de wereld weet wel beter. En toch moest ik laatst aan haar denken. Pia de Grote Beck. En dat komt omdat Pia Beck ooit een grap maakte die de hele jazzwereld deed dubbelklappen van het lachen. Een illustratieve grap die ze ergens eind jaren 60 maakte. In de tijd dat Rita Reis en Pim Jacobs ook niet zo serieus werden genomen. Pim en Rita, dat waren mensen die voorkwamen in conferences van Herman Finkers. Die werden geassocieerd met cocktailjazz, met brave burgermanswing. Al is die opvatting later wel bijgesteld. Maar toen Pia Beck die grap maakte, was er van bijstelling op dat punt nog geen sprake. Ik zal de grap zo netjes mogelijk navertellen. Pia Beck loopt samen met Rita Reis en Pim Jacobs door het Kurhaus in Scheveningen. En dan zegt Pia Beck, als er nu een bom op het gebouw valt, is het afgelopen met de jazz in Nederland. De grap is dat Pia Beck het niet leuk bedoelde, maar serieus. Die dacht echt dat zo'n bommetje de internationale jazzgeschiedenis zou beïnvloeden. En dan vraag je je natuurlijk af, waarom houd je nou een grap, die niet eens een grap is, als grap bedoeld, van iemand die niet eens tot de jazz behoort, hoewel ze er zelf anders over dacht. Dat komt door de film die ik laatst heb gezien. Daarin maakte Paul Simon een vergelijkbare grap. Alleen wist Paul Simon wel dat hij leuk was, en wist ik weer niet dat Paul Simon zo grappig kon zijn. Voor ik de grap van Paul Simon onthul, even over die documentaire waar deze grap in te vinden is. Die is getiteld The Greatest Night in Pop. Die film staat op Netflix en gaat over de nacht in 1984... waarin een dikke 40 zeer beroemde popmuzikanten zich in een studio in Los Angeles bevinden om onder leiding van Quincy Jones het singeltje We Are The World in te zingen. Het zijn allemaal grote namen van die tijd. Een greep, Harry Belafonte, Lindsey Buckingham, Ray Charles, Bob Dylan, Sheila E., Michael Jackson, Al Jarreau, Billy Joel, Waylon Jenkins, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Bette Midler, Willie Nelson, The Pointer Sisters, Lionel Richie, Kenny Rogers, Diana Ross, Bruce Springsteen, Tina Turner, Diane Warwick, Stevie Wonder en de meester der goede doelen, Bob Geldwolf. Die documentaire is zeer de moeite waard. Het liedje We Are The World zelf heb ik nooit wel aangevonden, maar van de weg en naartoe hebben ze een spannende, zeer onderhoudende documentaire weten te maken, waar hele mooie dingen boven komen. Maar het allermooiste is die opmerking van Paul Simon, waardoor ik direct aan Pia Beck moest denken. Paul Simon realiseert zich in wat een grote hoeveelheid bekende popmuzikanten in die ruimte zit. En hij begint net als Pia Beck, als er nu een bom zou vallen op dit gebouw, en dan zegt hij niet op zijn bek, dan is het afgelopen met de popmuziek. Nee, dan zegt hij, dan kon het wel eens heel gunstig zijn voor de carrière van John Denver. En dat vond ik zo geestig. Ik vond John Denver ook altijd een artiest zonder eigenschappen. zo'n inhoudsloos mannetje dat niks te melden heeft en daarvoor heel onnozele muziekjes gebruikt. Om John Lennon te citeren, he is a real nowhere man, de godsganse dag nowhere plans for nobody zit te verzinnen. En dat vond Paul Simon dus ook. En een paar jaar later bleek ook nog eens dat John Denver een hele slechte piloot was. Maar die documentaire, die moet je echt onthouden. Greatest Night in Pop. En Pia Beck, John Denver, Yvonnie en Angela de Jong kun je verder vergeten. En Bob Dylan kun je wat mij betreft ook verder vergeten. Maar dat heeft weinig zin, want die roepen ze zo af en toe weer tot winnaar van iets belangrijks. En dan staat hij weer op de kaart.
De column van Ton Hou. Hij is scherp, hij is goed.
Pia Beck, John Denver, à la Bob Dylan. Daar ging je even over de schreef.
Waylon Jennings met een G.
Gaan wij een beetje de taal
praat mij niet over de country. Oh. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct om 8:10. Dus dan zijn wij op televisie te zien. Zometeen op de radio heb je Henk Ketting met de Kettingreactie. Wij zeggen veel plezier.
En Oetman.
Tot morgen.
1Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn genoeg aanwijzingen dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in de Gazastrook, zegt iemand die dat onderzocht voor de VN. Ze wil dat andere landen Israël straffen met sancties. Volgens haar